dan Rob nog, hè, ITR-deler.
Ja, goedenavond iedereen. Geen ITR. Ja, niks te melden op satellietgebied. Afgelopen weekend was Marconi Memorial Contest. En daar meegedaan. En dan ben ik mijn spulletjes weer netjes in de checker terug aan het zetten. Dan blijf ik lopen denk ik wel weer even staan. Oké, voor de rest luister ik gewoon mee. PNL DLO, de groep PNL ITR.
Oké. Wat is dat voor contest? Op welke banden?
Oh, 2 meter telegrafie.
Oh, die? Ja, die heb ik even een stukje meegeluisterd. Inderdaad, vol op Engelsen en zo. Dat ging best goed. Dan zat hier iemand in de buurt. PC5N, ken je die?
Ja, dat zat ik dus.
Oh, vandaar. Jeetje, waar was die hard, hè? Die drukte echt alles dicht hier. Ik weet niet waar die precies zat, maar dat was ongelooflijk. Ik hoorde hem trouwens ook op plaatsen waar ik helemaal geen amateurs hoor te horen, maar dat zal wel aan mijn ontvanger liggen, zou ik maar even denken. Goed, ja, dat was geslaagd. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn voor het satellietnet vandaag bij ANL-DLO. Nee, blijkbaar niet. Nou, dan gaan we meteen met het wekelijks nieuws beginnen. Dat is bij ANL Delta Limonska in Veldhoven van Hamstad, zal ik maar weer even zeggen. Goed, even het grote nieuws, want deze week is echt heel belangrijk nieuws te melden. Wat is er namelijk gebeurd? Vorig weekend is in de VS de grote AMSAT NA symposium geweest. En dat is zeer geslaagd geweest met allerlei belangrijke activiteiten, maar ook met heel belangrijk nieuws. En ze zeggen dat was dan ook het nieuws wat amateurradio definitief gaat veranderen. Nou, goed, bekende superlatieven. Of het echt zo erg is, moeten we maar afwachten. Maar ze weten iets heel interessants te melden, inderdaad. Ze hebben vanuit AMSAT NA contact met Intelsat. En daarbij hebben ze nu afspraken gemaakt over het lanceren van een amateur satelliet payload in of aan Intelsat satellieten. Geostationaire communicatiesatellieten zoals bekend, hè, voor het internationaal telefoonverkeer en andere data enzovoort. Dus, dit betekent dat we dus eindelijk aan fase 4 zouden moeten kunnen gaan beginnen in de amateurwereld. Even misschien voor de duidelijkheid historisch even in perspectief plaatsen hoe het allemaal zit. De amateursatellietwereld is natuurlijk begonnen met fase 1. Dat waren de eerste amateursatellieten in de jaren 60 en zo met alleen maar een batterij erin als voeding. Geen zonnepanelen. Dus ja, die deden het maar een korte tijd tot de batterij leeg was en dan was het gebeurd. Nou, die werden gelukkig al snel in de jaren 60 opgevolgd door fase 2, dat zijn dus soortgelijke satellieten in lage banen om de aarde, maar met zonnepanelen, die dus het voordeel hebben dat ze de batterij kunnen opladen en de energie van de zonnepanelen kunnen gebruiken en dus een veel langere levensduur hebben. Nou, het overgrote deel van de amateursatellieten die we kennen vallen in die categorie, hè, de fase 2, lage banen om de aarde met zonnepanelen, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste kenmerken. Toen kwamen de fase 3 satellieten, dat waren dus zoiets als fase 2, maar dan in hoge elliptische banen om de aarde. Met als voordeel dat je natuurlijk hele grote afstanden kunt overbruggen, want het hoogste punt zat dan wel zo bij 40.000 kilometer afstand en zo, dus dat wil wel. Daar kennen we dus enkele van, Oscar 10, 13 en 40. Nou, die doen het allemaal niet meer op dit moment, dus het wordt tijd dat daar weer eens nieuws voor komt. Er wordt aan gewerkt, fase 3E, de Amerikaanse Eagle en de ESA-satelliet ESEO. Dus daar komen wel weer fase 3 satellieten aan, maar dat duurt nog even. Nou, de volgende fase die je voelt hem aankomen is natuurlijk geostationaire satellieten. Dat heet dan fase 4. En daar wordt al heel lang van gedroomd. Al tientallen jaren wordt er gepland en gedacht en van alles verzonnen hoe dat nou geregeld kan worden om een geostationaire amateursatellieten te krijgen. Maar dat is nog steeds niet gelukt. Nou, en dan heb je de volgende fase. Dat is dan fase 5, dat zijn amateursatellieten, of dat heet nog geen satelliet meer, maar ruimtevaartuig. Want hij zit niet in de baan op de aarde. Daar gaat het namelijk om objecten die buiten de aardbaan komen, dus helemaal het heelal in. En dat kan dan zijn naar de maan of ergens anders naartoe, bijvoorbeeld naar Mars. Dat is dus nu een eerste project in wording, hè, de fase 5A van AMSAT-DL. Een ding wat naar Mars toe moet. Maar goed, dat gaat ook nog even duren. Maar ja, fase 4 werd eigenlijk een beetje overgeslagen, want dat was veel te moeilijk, veel te ingewikkeld, veel te duur. Hoe krijg je amateursatellieten zover gebouwd en gelanceerd dat ze in een geostationaire baan kunnen komen? Dat is nogal een gedoe. Het is erg duur en erg ingewikkeld. Bovendien heeft het ook enkele nadelen. Het ding staat dan vast op een bepaalde positie en is dan alleen maar voor een beperkt deel van de aarde te bereiken. Alles wat binnen het bereik van die satelliet zit, maar dat is maar minder dan de helft in elk geval. En bovendien mensen op hogere breedtegraden, erg ver naar de Noord- of Zuidpool, die zien hem ook niet of nauwelijks, dus die kunnen er niks mee. Dus het heeft wel eens een beetje ook nadelen. En het is natuurlijk ook een beetje saai, hè. Dat ding dat staat er maar aan, staat er altijd op dezelfde plek. Je hoeft maar één keer een antenne uit te richten en dat was het dan. Hè. Lijkt een beetje op een FM-praatpaal, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje van ja, wat is daar de lol van, hè? Maar goed, de charme van het trekken van satellieten is er dan niet meer bij en zo. Maar goed, er zijn wel weer andere uitdagingen die erbij komen kijken natuurlijk. Dus het heeft ook wel weer zijn voordelen. Maar het nadeel is, je hebt er dus minstens 3 nodig om de hele aarde af te dekken. En dan krijg je dus, als er dan zo'n satelliet wordt gebouwd, bijvoorbeeld door de Amerikanen, die dan binnen bereik van de VS neergezet wordt, dus van het Amerikaans continent, zeg maar, dan is dat voor de rest van de wereld niet echt interessant. Want ja, die zeggen, ja, wat hebben wij eraan? Daar gaan wij niet aan mee betalen, want dat ding kunnen we helemaal niet zien, kunnen we niet gebruiken. Dus terwijl het al zo'n duur project is, en dan nog maar voor een klein deel van de wereld bruikbaar, dat zijn natuurlijk toch vervelende dingen. Maar goed, nu dreigt er dus een mogelijkheid te ontstaan waardoor het ineens veel interessanter wordt. Namelijk, als je met Intelsat mee kan, die heeft een heleboel satellieten staan rond de hele aardbol. En als je dan met meerdere satellieten een payload mee kan sturen, dan wordt dat wel even leuk. Het voordeel is dan bovendien, je hoeft niet alles zelf te doen. De lancering wordt dus helemaal geregeld voor Intelsat, dus daar ga je gewoon mee liften. Piggyback, hè, gewoon op de rug van zo'n ding mee de ruimte in. De voeding wordt ook geregeld door de hoofdsatelliet. De standregeling, alles, dat wordt allemaal geregeld. Dus het enige wat je druk over hoeft te maken is dan de communicatiepayload, het relaisstation wat je erin stopt. Nou, dat is natuurlijk al heel wat praktischer en heel wat goedkoper. Maar toch, je moet natuurlijk ook wel betalen voor die hele actie. Hè? Dat gaat niet vanzelf. Nou, dat is dan niet een echte aparte amateursatelliet zoals je het misschien zou willen hebben. Maar het is toch in ieder geval iets, hè, als je mee kunt liften met een bestaande communicatiesatelliet. Die dan zorgt voor alle voorzieningen. Die ervoor zorgt dat de satelliet op de juiste plek blijft en in de juiste stand wordt gehouden met antennes richting de aarde en zo. En die de voeding regelt en noem maar op. Nou, dat is natuurlijk al heel wat. Vanuit Amsterdam daarna zijn ze dat nu aan het organiseren. En ja, dan vraag je natuurlijk waarom hadden ze dat dan niet eerder kunnen doen, want er zijn natuurlijk genoeg geostationaire satellieten gelanceerd. Nou, het verleden was altijd het grote probleem, dat bij lanceringen natuurlijk elke gram aan massa goud waard is. Want ja, dat is gigantisch duur en zeker voor een geostationaire baan. Dan draait alles om massa en vooral ook brandstof. Want een geostationaire satelliet die wordt dus weliswaar eerst door een raket in een hoge elliptische baan gebracht. Maar vanaf dat moment moet hij het zelf uitzoeken. Dus dan moet hij zelf vanuit die elliptische baan naar een hoge baan in het vlak van de evenaar zien te komen. En daar moet hij die baan nog eens cirkelvormig maken. En dan nog eens naar de juiste positie in die geostationaire baan gemanoeuvreerd worden. Dus dat moet allemaal met een motor aan de satelliet zelf gebeuren. Dat kost allemaal brandstof. Bovendien, zo'n satelliet blijft niet stilstaan in zijn geostationaire positie. Die gaat wegdriften door natuurlijke effecten. Dus dat betekent voor zogenaamde station keeping moet voortdurend manoeuvres worden uitgevoerd om de satelliet werkelijk op zijn plek te houden. Dat kost ook weer steeds brandstof. En dus kan zo'n satelliet alleen maar operationeel blijven zolang die brandstof nog niet op is. Dat is natuurlijk eigenlijk de bepalende factor. Dus hoe meer brandstof meegenomen kan worden, hoe langer die satelliet operationeel gehouden kan worden. Want vaak is de elektronica niet het probleem, maar het is gewoon het feit dat de brandstof op is. Waardoor de satelliet niet meer op zijn plek gehouden kan worden. En dan is hij dus afgeschreven. Ook al is die elektronisch nog helemaal in orde. En dat is natuurlijk wat het erg duur maakt. Dus elke gram brandstof die meegenomen kan worden is heel erg belangrijk voor een geostationaire satelliet. Nou, dan is natuurlijk de vraag, wat is er dan nu anders? Waarom is dat dan nu geen probleem meer? Nou, dat heeft te maken met de lanceerbusiness. Daar zijn wat dingen aan het veranderen inmiddels. Het blijkt dat de lanceerraketten steeds groter en zwaarder worden gebouwd. Die hebben steeds meer mogelijkheden wat dat betreft om veel massa in de ruimte te brengen. Maar tegelijkertijd worden de satellieten wat kleiner en lichter vanwege de mogelijkheden met elektronica tegenwoordig, onder andere. En ja, dan krijg je dus dat vaak toch eigenlijk best wel ruimte is op een lancering en dan kan er nog best wel wat meeliften. Dat is niet zo'n probleem. En dat heeft onder andere ook te maken met militaire lanceringen in Amerika, die er heel veel zijn. En vooral die militairen begonnen zich een beetje te ergeren aan die vreemde situatie dat ze militaire satellieten gingen lanceren met hele grote raketten. Waar er dan een heleboel extra ruimte over was voor secundaire payloads, zeg maar. Maar die waren er dan nooit. En dat vonden ze eigenlijk toch zonde. En nu is er een nieuwe regeling bedacht vanuit de overheid en de VS, waarbij ze zeggen, nou daar gaan we dus wel even gebruik van maken voortaan. We gaan secundaire payloads meenemen als dat even kan. En die gaan ze dan commercieel verkopen en zo. En nou goed, zo kunnen er dus veel makkelijker meerdere satellieten naar hogere banen worden gelanceerd. Dus ook naar geostationaire posities. En ook die grotere satellieten die hebben nou wat meer mogelijkheden wat dat betreft. Die kunnen wat makkelijker een secundaire payload meenemen zonder dat dat echt ten koste hoeft te gaan van hun brandstof. Dus ze kunnen het niet zo uitkienen dat ze af en toe op een grote geostationaire communicatiesatelliet wel wat ruimte over hebben om een hele kleine lichte payload van een amateurclub mee te nemen. Want dat zijn eigenlijk ook tegenwoordig maar hele kleine lichte dingetjes en dat hoeft allemaal niet veel stroom te kosten. Dus dat is best aardig. Dat betekent dat dan, als dat zo kan, dat we dus hier en daar af en toe eens met een Intelsat-satelliet mee mogen lichten. Alles wordt dan verder geregeld en we krijgen zo'n 400 watt aan power beschikbaar gedurende 15 jaar. Dus dat betekent nogal wat. Als je daar een amateurpakketje in kan stoppen met wat relaissystemen, nou dan kun je daar enthousiast gebruik van maken. Het is niet voor niks, maar toch, het is in ieder geval een mogelijkheid die we eerst nooit hadden. Het is nu zelfs zo dat er ook gedacht wordt dat bij zo'n lancering waar we dan mee mogen liften met een Intelsat, dat ook omdat er andere secundaire payloads tegenwoordig wat makkelijker mee kunnen, dat het zelfs mogelijk kan zijn om ook fase 3E met zo'n Intelsat lancering mee te geven in plaats van met die Ariane lanceringen die nu gepland staan. Dus, of Ariane of de Russische Soyuz vanaf Baikonur. Maar misschien kan het zelfs ook als secundaire payload bij een Intelsat lancering mee. Nou, dat betekent nogal wat. Dat betekent dus dat we nu eindelijk geostationaire satellieten dreigen te gaan krijgen. Weliswaar eerst voor de Amerikaanse continent. Maar goed, binnen de kortste keren lijken er ook wel mogelijkheden te komen elders. En dan wordt er meteen gedacht, ja, als je dan alleen nog aan je eigen gebied kunt zien, is het nog saai. Dus laten we eens gaan kijken of we die kunnen doorverbinden. Dus een link bijvoorbeeld tussen de twee satellieten. Nou, dat is wat ingewikkelder. Dan moet je weer met moeilijke antennes gaan richten vanuit de ruimte van de ene satelliet naar de andere en zo. Kan wel, maar dan maak je het weer wat onnodig moeilijk. Ook omdat je te gast bent op een andere satelliet, dus dat is allemaal niet zo handig dan. Dus dan denken ze er eerder aan om dan via een grondstation door te linken. Dus een grondstation die beide satellieten kan zien. Die kan dan signalen van de ene satelliet weer doorzetten naar de uplink van de andere. En zodoende twee geostationaire satellieten doorverbinden. Nou, en als je zo er uiteindelijk 3 of 4 hebt en die allemaal doorverbindt, dan kun je dus 24 uur per dag de hele aarde rond praten via geostationaire satellieten. Daar wordt ook al over gedroomd. Nou, verder zijn er natuurlijk dan mogelijkheden voor allerlei nieuwe technieken. Natuurlijk SDR moet erin en breedbandsystemen, ook amateurtelevisie 24 uur per dag bruikbaar dan. Allerlei digitale mogelijkheden, datatransmissie met alle mogelijke hoge snelheden en noem maar op. Uiteraard zien ze een heleboel mogelijkheden voor emergency zaken, noodverkeer voor de rampen en dergelijke. Meteen de geostationaire satelliet permanent beschikbaar, dus je kunt als amateur dan ook heel veel op dat gebied gaan doen. En nou ja, er wordt meteen flink op los gefilosofeerd over wat er allemaal mogelijk gaat worden dan. Maar dat moet allemaal nog bekeken worden. Bij Amsterdam daarna hebben ze meteen de hele planning al omgegooid. Dat wil niet zeggen dat ze nou stoppen met Eagle. Die blijft wel degelijk nog gebouwd worden. Maar ze gaan nou nieuwe systemen bouwen gebaseerd op wat ze al ontwikkeld hebben voor Eagle. Maar wat dan meteen bruikbaar kan zijn voor een Intelsat. Zodra ze dus een uitnodiging krijgen van Intelsat om iets mee te sturen, dan moeten ze zorgen dat ze klaar zitten met wat pakketjes die dan meteen ingebouwd kunnen worden. Dus er moet nou snel van alles ontwikkeld gaan worden en dat moet snel gepland worden. Dus de hele club van satellietontwerpers en bouwers die zijn meteen helemaal hun planning om aan het gooien en die gaan meteen aan de slag op dit moment. Dus, spannende nieuwe ontwikkeling. We zullen er hier in Europa nog niet meteen veel aan hebben, maar over enige tijd zal dat voor ons ook gaan spelen. En dan kunnen we ook vanuit Europa dus pakketjes met een Intelsat meegeven. En ja, hopelijk zijn ding boven Afrika of daar in de buurt neer zien komen. En dan van daaruit kunnen wij er gebruik van maken. Wie weet. Dus dit is een spannende ontwikkeling van de afgelopen week eventjes. Het volgende Space Symposium trouwens wordt volgend jaar gehouden in Atlanta in Georgia. Mocht je dan de neiging hebben dat naartoe te willen gaan in oktober volgend jaar. Maar goed, daar zul je tegen die tijd nog genoeg van horen. Verder. Oscar 11 hadden we het al over gehad vorige week. Dat hij dus weer eigenlijk ingeschakeld had moeten zijn vanaf zo'n beetje 29 oktober. Als alles weer volgens een bepaalde cyclus zou verlopen. Nou, het lijkt erop dat dat niet helemaal gelukt is. Hij doet het nog niet. Tenminste, ik heb nog niks ontvangen en ook andere mensen nog niet gehoord dat ze hem weer teruggezien hebben op 145.826. Maar dat kan elk moment weer gaan gebeuren, want hij zit nu netjes continu in de zonlicht. Dus ja, voorlopig zou dat nog moeten werken tot ja, enige weken in ieder geval. Ja, mensen die dus met de Sputnik activiteit mee hadden gedaan en rapporten hebben ingestuurd, die kunnen een certificaat verwachten. Het zit in de post. Oscar 51, die afgelopen week problemen heeft gehad met de software die opnieuw gereload moest worden. Dat is inmiddels gelukt. En afgelopen maandag is Oscar 51 weer volledig operationeel geworden. Dus dat ziet er gezond uit. Verder, Delphi C3. Hadden we het al over gehad, die dus tussen 7 en 10 januari volgend jaar gelanceerd zou moeten gaan worden. Hoewel er nou ook weer 10 tot 14 wordt genoemd, maar in principe dacht ik echt toch 7 tot 10 januari. Met de ISRO, met een PSLV-lancering aan de oostkust van India. Dat ziet er allemaal goed uit, de satelliet is helemaal klaar. Hij staat in Ontario in Canada. De universiteit daar, waar al die satellieten even worden verzameld. Al die CubeSats die dan tegelijk gelanceerd gaan worden. Het ARIS, of nee, hoe het Delphi team gaat in december weer naar India om dan de satelliet die daar dan even naartoe gestuurd wordt, of al definitief naartoe gestuurd wordt, om die op de raket te gaan monteren na de laatste checks en zo. Intussen wordt er gewerkt aan aan de software voor het decoderen van de telemetrie van Delphi C3. Die dus door alle amateurs over de wereld gebruikt kunnen gaan worden. En waarbij iedereen mee kan helpen om de telemetrie te downloaden uit de satelliet. We gaan in de komende weken en in begin december beta-tests uitvoeren op die software. Ja, dan gaan we kijken of het allemaal voldoende handig werkt. Ook wat betreft installatie en dergelijke. Om te kijken dat die dan verspreid kan worden zo snel mogelijk. Waarschijnlijk... Nou, uiterlijk midden december moet hij wel beschikbaar komen. Dus dan kan iedereen vast gaan installeren en gaan oefenen. Je kunt al misschien proberen andere satellieten daarmee te ontvangen. Helaas doet Oscar 16 het niet meer, maar Oscar 26, die ook van dat type signalen uitzendt. Hoewel een beetje anders, maar goed, Oscar 26 doet het ook weer een klein beetje kennelijk. Dus misschien dat je het daar dan mee kunt uitproberen. Maar goed, Delphi C3 dus hard op weg. Na zo'n lancering hoor ik binnenkort beslist meer van. Goed, ARIS-activiteiten dan. Ja, in de vorige maand is dus een eerste astronaut, cosmonaut uit Maleisië in het Space Station geweest. Dr. Sheikh Mustafa Shukor, oftewel 9W2 Mighty Uniform Sierra, heeft daar volop verbindingen gemaakt. ARIS-verbindingen met vijf schoolgroepen in Maleisië. In het Nationaal Planetarium in Kuala Lumpur. En ja, dat was allemaal zeer geslaagd. Een Amerikaanse astronaut was daar zelfs op bezoek eventjes en die heeft ook even meegeholpen. Ja, en afgelopen week was ook een Italiaan aan boord van het Space Station en die heeft natuurlijk ook wat verbindingen gemaakt. Met Italië, verschillende scholen, en dat is ook allemaal zeer geslaagd. Ja, en intussen wordt er dus voorbereid voor de lancering van Atlantis op 6 december, die dan de Columbus-module naar het Space Station gaat brengen. En daar zitten dan ook wel de amateurantennes aan inmiddels, zoals op de Aris Europa site netjes te vinden is met foto's en alles en de verhalen. Dus dat kunnen we zeker van zijn dat daar ook het een en ander gaat gebeuren met amateurradio. Even kijken, verder. PCSAT 1, oftewel NAV Oscar 44, die doet het sinds vrijdag ook weer. Het is gelukt om de boordcomputer in dat ding helemaal te resetten en in de goede stand te brengen. De eerste dagen loopt het nog een beetje moeizaam en heeft hij nog de neiging om verkeerde zenders in te schakelen. Maar hopelijk gaat dat nou binnenkort iets beter worden. Je mag hem alleen overdag gebruiken als hij in zonlicht zit. Zodra hij in de schaduw van de aarde komt, dan is hij heel erg gevoelig om te resetten, dus mag je hem echt niet gebruiken. En ook als je de packets naar beneden ziet komen met identificatie PCSAT 1, maar ook PCSAT 11, dan moet je ook meteen stoppen de satelliet te gebruiken, want dan gaan er ook dingen fout. Dus heel voorzichtig met die satelliet, hij kan niet veel hebben, maar hij doet het wel goed. Op dit moment, LP145825. Overigens zit op diezelfde frequentie ook nog een NAV Oscar 61, oftewel Andy. En ook het Space Station off and to. Momenteel nog even niet. Hij is weer uitgezet in verband met ruimtewandelingen, maar hij kan hopelijk weer op korte termijn ingeschakeld worden. En dan doet hij het als het goed is weer met packet 145825. GB5OSO in Engeland, speciaal station in verband met de Sputnik gebeuren, heeft de afgelopen maand volop verbindingen gemaakt. Meer dan 300 QSO's in 33 landen via de verschillende amateursatellieten die binnen het bereik waren. Meer dan 170 stations in totaal. En dat was een zeer geslaagde actie. Dat vonden ze in ieder geval. Ze waren ook nog een beetje op HF actief, maar het ging vooral even om satellietenwerk natuurlijk. Goed, SAT PC 32, een bekend programma voor satelliettrekking van Erik, DK1TB. Er is een nieuwe versie vanuit, 12.7, met een aantal verbeteringen en uitbreidingen. Mocht iemand daar iets mee willen, dan eens even gaan kijken wat je daarmee kunt. Goed, even kijken, Oscar 51 hadden we het over gehad, die is terug. Ja, dan veel verhalen nog steeds natuurlijk over die fase 4 light van AMSAT NA en wat daar voor mogelijkheden gaan ontstaan. En nou ja, details zullen nog gaan volgen, maar op dit moment kijken. Alles over fase 4. Nou, iedereen heeft daar zo zijn ideeën over, voor- en nadelen, maar oké. Amateurradio vanuit het Space Station nog eventjes over ARIS. De afgelopen periode is het behoorlijk druk geweest, maar het wordt wat moeizamer nu om ARIS-verbindingen aan de gang te houden. Ze proberen nog steeds regelmatig verbindingen te plannen. Er is nog een hele lange lijst van wachtenden, maar NASA heeft al laten weten dat het de komende maanden wel eens heel vervelend kan worden, omdat ze het ongelooflijk druk hebben met allerlei vluchten. De ene na de andere shuttle komt nou op bezoek. En er komen ook nog een paar Soyuz-vluchten, een paar Progress-vluchten, de ATV, de Automated Transfer Vehicle van de ESA, die gaat voor het eerst naar het Space Station vliegen. En dan ook nog wat wisselingen van bemanningen, dus het wordt de komende periode veel te druk om nog aandacht te hebben voor ARIS. Ze hadden eigenlijk al het idee om er helemaal mee te stoppen even. Misschien dat ze nog wat sporadische activiteiten kunnen doen, maar voorlopig wordt het even lastig. Later pas het eind van het jaar of zo dat er weer iets geregeld kan worden. Dus ARIS moet je even niet al te veel van verwachten op dit moment. Daar komt het op neer. Ja, want verder in het Space Station is natuurlijk ook de afgelopen weken een hele drukte geweest. Ze hadden vorig weekend de nieuwe Harmony module aan het Space Station vastgeknoopt. Hoewel die nog even aan een tijdelijke positie zit. Het moet nog omgezet worden. Dat gebeurt als de shuttle weg is. En verder hadden ze 5 ruimtewandelingen gepland. Nou, tijdens de derde ruimtewandeling kregen ze wat complicaties. Om te beginnen hadden ze ontdekt dat een elleboggewricht van een van de grote zonnepanelen beschadigd was. Ze hadden al ontdekt dat dat wat meer wrijving gaf dan gewenst of wat normaal zou zijn. Bij ruimtewandeling ontdekten ze dat er wat beschadigingen zaten aan dat gewricht. Er waren wat dingen afgeschaafd en zo. Dat zag er helemaal niet goed uit. Dus toen waren ze al van plan om daar nog nader onderzoek aan te doen en dat te bekijken. Maar goed, intussen hadden ze nog een andere klus. Het overzetten van een stuk module naar het uiteinde van de grote dwarsarm, zeg maar, van het grote, de grote constructie van de Space Station. En daar zitten dan een paar grote zonnepanelen aan en die moesten dan weer uitgerold worden. Ik dacht dat dat van die zonnepanelen waren die eerder met heel veel moeite ingerold waren. Met een hoop complicaties. Nou, die moesten nu weer uitgerold worden. Dat ging bij een van de zonnepanelen niet goed. Toen ze op 80% waren, scheurde het zonnepaneel een stuk in aan de zijkant. En toen hebben ze in paniek moeten stoppen. En dat was heel ernstig. Daar hebben ze een paar dagen over gedaan om daar wat trucs en listen te verzinnen om dat probleem op te lossen. Daardoor kwam er ruimtewandeling te vervallen. En toen hebben ze gisteren de vierde ruimtewandeling alsnog uitgevoerd. En daarbij hebben ze het gelukkig voor elkaar gekregen om dat zonnepaneel zo ver te repareren dat hij weer helemaal uitgerold kon worden. Dus dat is een beetje met geïmproviseer, met wat hulpmiddelen en zo hebben ze dat voor elkaar gekregen. Dat gewricht wat dan problemen heeft, daar hebben ze verder geen tijd voor gehad. Daar gaan ze tijdens een volgende vlucht wel naar kijken. En de vijfde ruimtewandeling die ze daardoor gemist hebben, is, nou, dat is niet zo erg, want die had toch uitgevoerd moeten worden door de bemanning van het Space Station. En ja, die doen dat dan gewoon binnenkort als de shuttle weg is, dan gaan ze die alsnog uitvoeren. Dus dat geeft verder geen extra vertraging ofzo. Dus het was een heel gedoe, hoop complicaties afgelopen week. Maar uiteindelijk is het allemaal wel weer een beetje goed gekomen. Ook al hebben ze dus één ruimtewandeling minder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Vanmiddag is de bemanning weer teruggegaan naar de shuttle en hebben ze het luik al gesloten. Na afscheid genomen te hebben. En morgenochtend wordt de shuttle afgekoppeld van het Space Station. Dan vertrekt Discovery dus weer en woensdag moet Discovery dan landen op Kennedy Space Center. En als het weer mee zit is dat allemaal geen probleem. Dus dan hebben we weer een vlucht achter de rug. En dan gaat het allemaal weer naar de volgende vlucht toe, alweer in december. STS-122 van Atlantis naar het Space Station met de Columbus module, de Europese wetenschappelijke module. Kortom, hele drukte. Nou, nog even de amateursatellieten nalopen. Oscar 7 schakelt nog steeds redelijk netjes om tussen mode A en mode B. Vandaag was hij weer op mode B te horen. De bekende ruissignalen, maar hij doet het nog steeds. Oscar 19 zendt keurig zijn CW-telemetrie signalen uit. Keihard signaal, niks mis mee. Oscar 26 wordt weer eens gehoord. Toch eens in de gaten houden. Oscar 27 doet het prima. Oscar 29 alleen 's morgens. Maar die wordt niet altijd meer gemeld. Ik weet niet of er problemen zijn. Oscar 32, die wat problemen had, die is weer helemaal operationeel. Met zijn 9600 baud telemetrie en packet. Doet het prima. Nou, Oscar 44 dus sinds enkele dagen weer operationeel, maar wel voorzichtig mee zijn. Oscar 50, 51 en 52 doen het allemaal prima. Oscar 61, oftewel Andy, ja, die is erg laag aan het zakken. Hij zit nog maar 260 kilometer hoogte of zo. Echt heel laag. Hij doet het nog steeds. Kan nog steeds gebruikt worden met packet op 145.825. Maar waarschijnlijk zal die volgende maand gaan verbranden in de atmosfeer. Nou, en dan zijn er nog een paar CubeSats. Qt1, Psi4 en zo. Psi5, die zijn af en toe wat actief. En het Space Station, ja, momenteel even uitgeschakeld. Vanwege al die drukte met ruimtewandelingen, shuttle toestanden. Maar hij kan hopelijk op korte termijn weer met de packet actief worden. Dus even in de gaten houden. Ja, daar zijn dan zo even de ontwikkelingen van deze week. Toch best wel een hoop weer eventjes gebeurd, dacht ik. Dus even kijken bij Bertuske PNKRH en de groep PNL Delta Lima Oscar. Oké, van PNL Delta. Ja, zo denk ik ook een beetje. Maar ach, het heeft ook wel weer eens nieuws. Hè. Dus het heeft heel wat mogelijkheden die we anders niet zouden hebben. En als je inderdaad grote breedbandige systemen erin gaat zetten, ja, dan kun je de HF-banden wel afschaffen. Komt het een beetje op neer. Maar goed, even naar de Frans, RxC Delo.
Ja, Nico, al het nieuws weer met belangstelling gevolgd, hè. Ja, dat is toch wel leuk om iets geostationeerd te hebben ook. Maar ook de Columbus-module zal ons nieuwe mogelijkheden brengen, denk ik. Verder niks aan toe te voegen en weer bedankt. Graag tot de volgende keer, PNL Delo, P1 RxC.
Okidok. Ja. Ja, ik ben ook benieuwd. Ze zijn nog een beetje aan het bedenken welke banden dan handig kunnen zijn, maar ja, het kan variëren van 2 meter tot en met 10 gigahertz desnoods, maar in ieder geval 13 centimeter mag je oprekenen. Maar ja, sommige banden moeten ze wat voorzichtiger zijn. 13 centimeter mogen ze geen high power output doen. Want dat zit dan te dicht bij die uitzendingen van de main payload, zeg maar. Dus dat kan dan niet. Maar als je laag genoeg blijft, zo 2 meter en 70, dan zal dat waarschijnlijk wat makkelijker zijn. Maar goed, je hebt toch wel wat power nodig natuurlijk. Want wil je nog iemand op de aarde bereiken, dan moet je toch iets meer maken. Maar goed, we zullen zien. Benny, jij PA5, JNP, PA0, DLO. Kidoki en dan erop, ITR, DLO.
Oké, PA0, DLO, PNITR. Ja, fase 4, zat ik inderdaad te denken, dat is wel leuk, want volgens mij is die hier net of wel of net niet te zien, hè. Als er nou net niet is, wel heel aardig om dan toch te proberen, in ieder geval een lineaire relaisstation is, om naartoe te zenden en misschien door een verlenging, door een hele propagatieverschijnsel, om toch over de relais te kunnen komen. Klinkt me wel een aardig experiment, dus ik zou deze denken. PNLDLO, ingekeerd.
Ja, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf waar die staat, hè. Dus ze kunnen hem zeg maar ten westen van Zuid-Amerika zetten, ten zuiden van de VS, zeg maar. Nou, dan is hij echt al buiten ons bereik, dan kun je het vergeten. Maar als ze hem inderdaad meer halverwege Amerika en Europa zetten, dan wordt het wel misschien net wel haalbaar en zo, dat soort grappen. Maar goed, wie weet, het hangt er helemaal vanaf met welke Intelsat we mee mogen, voor welke positie die dan bedoeld is. En waarschijnlijk gaan er dus ook meer mogelijkheden komen, hè? Want er zijn natuurlijk meerdere satellieten die gelanceerd worden, ook weer om oudere satellieten te vervangen en zo. Kijk maar eens op www.intelsat.com met nog wat dingen eronder en dan kun je echt een hele kaart zien met alle posities die nu gebruikt worden en alle satellieten die er staan. Hè? Daar zijn er toch enkele tientallen. Goed, die hebben natuurlijk ook niet allemaal het eeuwige leven, dus als er één uithalt zal er één vervangen moeten worden, een nieuwe gelanceerd moeten worden en dan, ja, dan krijg je dus ineens een uitnodiging van zeg het maar, wil je mee of niet? Ja, en dan moeten we klaarstaan met een doosje. Ik ben benieuwd. En dan, ja, maar hopelijk komen wij dan ook in Europa een keer aan de beurt, hè. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn die zich alsnog willen melden voor het satelliet. Net vandaag, PA0DLO. Nee, ik dacht toch dat ik een heel aan het land in kwam vandaag, maar niemand die iets wil zeggen. Goed, nog iemand die er al was, die nog wat heeft voordat we stoppen, PA0DLO. Oh, kan niet. Goed, dan weer de groeten tot de volgende week bij het volgende satellietnet met volgende nieuws. En wie weet wat er dan allemaal gebeurd is, hè. Succes met de verschillende satellietactiviteiten. PA0DLO, Delta Limonska dan weg.
Ja, Nico, ook bedankt voor de informatie. Bert, de prettige vakantie. Groetjes allemaal van RxJ.
Heel goed.